Het is een hobby. Een hobby kost geld vaak. En een hobby kost tijd. Nou, dat was die van ons ook. We moeten er iets mee gaan doen. Of we gaan terug naar de twee klanten leveren die ons aan het begin hebben gezegd. En daar laten we het bij. Of we zeggen onze banen op en dan gaan we ervoor. Toen heb ik het tweede gekozen, want het was te leuk wat er allemaal gebeurde.
Mijn naam is Vincent Rijders en je luistert naar Vallen en Opstaan. De podcastserie van KPN waarin ondernemers ons meenemen door hun verhalen. Verhalen van winst en verlies, van vallen en opstaan. Mijn gast van vandaag is Tessel de Heij. Zij is samen met haar zus Do oprichter van het biermerk Gebrouwen door Vrouwen. In 2013 begonnen zij als hobby bier te brouwen. En nu, 10 jaar later, is het een populair biermerk dat in veel horecagelegenheden en in supermarkten door het hele land verkrijgbaar is. We maken met Tessel de raketvlucht genaamd Gebrouwen door Vrouwen en we beginnen in 2013. Tessel komt terug van een jaar reizen nadat ze haar Bachelor of Science in Nutrition and Foods heeft afgerond. En haar zus Do heeft een nieuwe hobby ontdekt.
Bier brouwen. Ze begonnen met mijn vader. En toen, precies toen ik terugkwam, was dat bier klaar. En toen dacht ik, ja, dit is echt een goede hobby om bij aan te sluiten. Dus toen zijn we samen bier gaan brouwen. Je kan best wel makkelijk 20-30 liter thuis brouwen. Dat is 2,5 kratje bier. Ja, en dan je eigen speciaal bier maken. Toen kon je in de supermarkt alleen maar... Ja, een Tesselse skuumkoppen was de bijzonderste. Dus er was nog veel te winnen. En zo is dat ontstaan. Ja. De liefde voor bier was er al langer. En de liefde voor een hobby. Ja, op een gegeven moment dacht ik moet gewoon een hobby beginnen. Want alleen maar werken, sporten en eten met je vrienden. Zo voelt het leven een beetje. Na je vrije studentenleven. En na het vrije reizen. Dus toen dacht ik, een hobby dat voelt goed. Want dan ben je weer iets voor jezelf aan het doen.
En wat vond je er zo leuk aan?
Het eindresultaat. Ja. En het, dus het bottelen vond ik nooit zo leuk. En het wachten natuurlijk ook niet. Maar het brouwen zelf, dat was ook altijd wel weer geinig. Want dan gingen we weer nieuwe dingen bedenken. Wat gaan we maken? En wat zullen we ondertussen drinken? En het resultaat is dus echt leuk. Dus dat geef ik dan ook als verjaardagscadeautjes gaf ik het. Of ik hostte een vrijdagmiddagborrel op mijn vorige werk. Met zelfgebrouwd bier. Dat sleepte ik dan helemaal mee. Maar,
dat is wel heel leuk. Ja, dat is wel een heel goed verhaal. Van jongens, kom even naar mijn borrel. Ik breng het bier en ik heb het zelf gemaakt ook. Ja.
Ja, en het was wel echt nog 10 jaar geleden was nog niet iedereen aan het brouwen. Dus soms hadden we dan ook een brouwdag en had ik echt van die rode konen. En dan vroegen mensen ook, wat is er met jou? Ja, ik heb de hele dag bier gebrouwen. Dat geloofden ze dan echt niet. Zeiden ze, ja, ik was de hele dag in Disneyland. Ik kan ook wel wat verzinnen.
Tessel werkte destijds op het hoofdkantoor van de Albert Heijn als categorieassistent. Een baan die later in haar verhaal nog behulpzaam zal blijken. Maar we gaan eerst naar 2015. Het jaar dat de brouwhobby van Tessel en haar zus Do volledig uit de hand loopt. Er gaat steeds meer tijd en geld in de hobby zitten. Na 2 jaar van vallen en opstaan, thuis in de keuken, beginnen ze het maken van hun recepten en het brouwen daarvan echt onder de knie te krijgen. Zo goed zelfs dat een van hun biertjes, de Gin Weizen, eigenhandig zijn weg vindt naar de eerste officiële klant.
Een vriendinnetje van mij, die heeft het bierflesje gekregen voor de verjaardag. En die heeft het toen doorgegeven aan een vriend van haar die een kroeg heeft. En die heeft ons toen echt gebeld met, wat is dit? Twee vrouwen die bier brouwen, ik heb alleen maar mannen in een bierwereld. En ook alleen maar mannen als accountmanager, ik wil jullie bier op tap, ga het maar regelen.
Ah, oh, en toen dacht je eigenlijk pas...
Ja, wow, toen hebben we nog gezegd, nee, sorry, krijgen we niet voor elkaar. Dat willen we niet. Toen dacht ik aan de andere kant, ja, wel vet hoor. Als we dan ons eigen wit bier in de zon op het terras kunnen bestellen. Dus toen zijn we wel met hem ook in gesprek gegaan. Het werd helemaal aangestoken door zijn enthousiasme.
Wat goed.
Ja.
We hebben hem even gebeld.
Lawrence.
Nou, ik had het Café de Parel op de tijd. Ik was van plan om de groep wat nieuwe richting te geven. Meer Amsterdam bier. En toen kwam Darren zo een Tessel binnen met hun concoctions. En ik dacht, nou, is goed. Het is leuk dat ik het mag proberen. Nou, ik had nog nooit zoiets geproefd. Ik zei, dit is een echte standalone bier. Die is helemaal... Er is niks die hierop lijkt. En hun verhaal klopt ook. Want vrouwen die weer wilden brouwen en echt een liefde voor iets. Ik ben topsporter geweest en voor liefde ben ik ook zo ver gekomen. Dus niet voor mijn sport. Ja, ik vind het super gaaf wat ze aan het doen zijn. Hoe is dat gedaan?
Toevallig. Lawrence van Café de Parel.
Ja.
Een beetje katalysator dus achter het serieus de vervolgstap zetten.
Ja. Die kerel heeft hij wel toegewezen gekregen, ja.
Dacht je tijdens het brouwen al van dit gaan we in de horeca doen? Of was het echt eigenlijk door hem dat je dat voor het eerst dacht, oké, we gaan misschien wel echt de horeca inbrengen?
We waren wel aan het dromen en grappen daarover aan maken. Maar eigenlijk helemaal niet daarmee bezig dat ik ondernemer wilde worden of een bedrijf wilde hebben. Dus het was niet vanuit die motivatie om te brouwen. Het is echt omdat dat hij toen zei, ja, kom op, ik wil dit wel op tap zetten. En de vriend van mijn zus heeft ook een restaurant, Mosso & Gin. Dat ken je misschien wel.
Ja, dat is mij bekend.
En die zei ook, ja, als je die constante kwaliteit kunt leveren, dan zet ik het ook wel op tap. Dus ik dacht wel, ja, dan hebben we wel twee tappunten. Dat is wel best wel vet.
Van hobby bierbrouwen naar gelijk twee tappunten in de horeca is inderdaad best wel vet. Maar bier dat in de horeca wordt geschonken, mag je niet zomaar in een pan in de keuken thuis brouwen. Dus gaan Do en Tessel op zoek naar een plek om hun bier te brouwen.
Toen heb ik gekeken bij andere bierflesjes. Waar wordt dat gebrouwen? Wat gebeurt er eigenlijk op die flesjes? En toen kwam ik erachter dat er best wel veel biermerken die zetten op het flesje waar ze het hebben gebrouwen. En dat is heel vaak niet dezelfde brouwerij als hoe die brouwerij heet. En dat toen heb ik daar weer op doorgezocht. En dat heeft een naam. Dat heet loonbrouwen. En dat is dat je in bestaande brouwerijen jouw recept kan opschalen en professionaliseren. Toen ben ik weer bij Albert Heijn naar de afdeling gelopen. Wie kan ik bellen? Toen kreeg ik van hun het nummer van echt een mega brouwerij. Dat ze zeiden, ja, als jij 500.000 liter bier wil brouwen, kom maar langs. Toen dacht ik, 500.000 liter bier, dat zijn 1,5 miljoen biertjes. Heel snel opgehangen natuurlijk. Toen zag ik op een van die bierflesjes de Noord-Hollandse bierbrouwerij staan. Toen hadden we die gebeld. Dat was begin 2015. Toen zeiden, ja, ik zit echt dit hele jaar vol. Dus kom volgend jaar maar terug. Toen dacht ik, ja, in het kader van onze hobby, laten we dan toch hem een mailtje sturen of we op excursie bij hem mogen komen. Toen hadden we dat mailtje wel brouwen met vrouwen genoemd. Dat was op zondag verstuurd. Toen kregen we op maandag belde die me. Ja, ik heb een uitvaller aanstaande vrijdag. Kom maar langs. Toen dacht ik, ja, ik zei, oké, ja, hoeveel kost zoiets? En wanneer hebben we het dan? Ja, dat is 6 weken later klaar. Want ik had natuurlijk helemaal geen label ook. Ik was nergens op voorbereid. En het kost ongeveer €1500. Ik dacht, ja, dat is al ongeveer je vakantiegeld. Moest ik dan in mei betalen. Dus had ik Doe gebeld. Zei, ja, kan jij vrijdag denk je vrij nemen dat we dan ons bier gaan brouwen? Dus toen stonden we echt binnen een week toch ons bier te brouwen. Het was ook binnen 6 weken een etiket, definitieve merknaam, alles bedenken.
Met het vakantiegeld uit hun vaste banen brouwen Do en Tessel 1500 liter bier bij de loonbrouwerij. Na een dag brouwen moet het bier 3 weken gisten voordat het in flessen en fusten wordt gedaan. Dus om te zorgen dat de flessen op tijd gelabeld worden, moesten Do en Tessel binnen 3 weken een biermerk uit de grond stampen. Het moeilijkste hieraan was de naam. Gebrouwen door vrouwen was meteen favoriet. Maar experts van Tessels werk adviseerden dat deze naam veel te lang zou zijn en ze wat korters moest bedenken. Meerdere namen passeerden de revue, maar ze zijn het toch geen van allen. Met de deadline die steeds dichterbij komt, besluiten Do en Tessel toch te kiezen voor gebrouwen door vrouwen.
Ja, ook omdat dus die brouwerij op dat mailtje, wie wil er brouwen met vrouw, ging hij helemaal op aan. Toen dacht ik, ja, het is toch ook wel zeggen wat je doet. En toen hebben we toch brouwer door vrouwen genoemd tegen alle adviezen in. En dat heeft echt veel gebracht. We hadden kort na de eerste batch mochten we een tweede batch brouwen. Toen hadden we al Radio 538 en het Haarlems Dagblad op de stoep. Die ons meteen kwamen interviewen. En dat komt echt door de naam.
Nadat ze een klap hebben gegeven op de naam, gaan Do en Tessel naar de KVK om gebrouwer door vrouwen in te schrijven. Ze laten het logo en de etiketten maken. En dan is er nog een uitdaging.
Dat we dus 1500 liter bier vanuit die brouwerij ergens moesten laten. ik weet niet meer hoeveel fusten, maar 30 fusten en 600 dozen of zo. Ik weet het echt niet meer.
Ja, dat kan je niet even in je zoldertje.
Nee,
of,
en Do woonde echt 4 hoog. En ik woonde 3 hoog. Maar mijn broertje, die woonde op de begaanbegrond.
die kreeg eer.
Dus die kreeg 2 tuinhuisjes. waar de vusten in hadden gezet. En ja, op een gegeven moment kon die alleen nog maar via 1 weg zijn keuken in. Dat was een soort iglo gebouwd. En we hadden Lawrence dus ook dit probleem aan uitgelegd. Die zei, ja, ik heb nog wel een anti-kraak hoekje. Dus daar mochten we ook wat dozen dumpen.
Gebrouwen door vrouwen is geboren. De opslag is geregeld en de Gin Weidse en Tricky Triple komen aan bij de eerste 2 tappunten. Om dit te vieren organiseren ze 2 lanceringsfeestjes die in tegenstelling tot een release later in het verhaal wel een groot succes waren.
Als eerst bij Mossel en Gin. Daar deden we de Gin Weidse. En dan bij de Parel mochten we Tricky Triple lanceren. En bij de Parel kon je, volgens mij kan je er nu heel erg high-end eten, maar toen niet. En Tricky Triple had toen iets van 8%. We hadden bedacht, dit doen we op zondagmiddag om 4 uur. En wij gingen met pitchers Tricky Triple rond. Dus niemand had precies door hoeveel heb ik nou gedronken of daar controle op. Nou, op een gegeven moment gingen wij pizza's halen, toen kwam ik terug. Letterlijk hingen mensen in de lampen. Er was iemand tegen de ramen aan het slaan. Er waren een paar mensen aan het breakdansen. Ik heb toen een taxi gebeld voor mijn ouders. Die lam op de taxi naar huis gezet. Dus dat was wel een goed feest. Maar toen hadden we ook bierveeltjes gemaakt met onze contactgegevens. En omdat je dus niet kon eten, zijn vanuit dat feestje dronken mensen zo de Jordaan in gegaan. Waar je wel kan eten. En die zei, ja, ik was op een releasefeest, wel gebrouwen door vrouwen. Ken je dat niet? Die ging meteen een van onze verkoopstrategieën uitvoeren. En zo werden we eigenlijk al meteen weer gemaild de volgende dag door toen de Rasmatas en de Blaffende Vis, dat die het ook graag wilden hebben. Dus het is wel snel gaan rollen.
Terwijl er goed aan de weg getimmerd wordt met gebrouwen door vrouwen, werken Tessel en zus Do nog altijd fulltime. Alle logistiek en administratie doen ze zelf en er is amper tegen de vraag op te brouwen. Is dit nog wel een hobby?
Ja, we dachten het is een hobby. En als je, we gingen het vergelijken ook weer met andere hobby's. Een hobby kost geld vaak en een hobby kost tijd. Nou, dat was die van ons ook. We hadden precies niks eraan over. Ik weet nog dat we aan het begin ook... we wilden wel dat het gebrouwder vrouwenbier dan ook in een gebrouwder vrouwenglas werd gedronken. Maar we durfden er ook weer niet te veel te bestellen. Want we dachten, ja, we hebben 2 afzetpunten. Dus dan had ik 50 glazen besteld voor 3,50 per stuk. Dus zo was elke keer, dachten we, we moesten weer een beetje geld bij. Maar dat was prima. Het was tijd ging erheen en geld. Maar toen alle tijd erheen ging, toen was het wel een beetje van... Is dit nog een hobby? Hebben we het nou nog leuk? En dat was ook de hele tijd was ons bier ook op eigenlijk. Omdat we dus meer klanten hadden dan we bier konden brouwen. Want ik had verteld toch dat het in 2015 zeiden, ja, kom in 2016 maar terug. Dus er waren eigenlijk te weinig ketels voor hoeveel bier er werd gedronken in Nederland. Dus het was best wel moeilijk om een plek te vinden. En toen zijn we, dachten we, ja, we moeten van deze hobby en iets... We moeten er iets mee gaan doen. Of we gaan terug naar de 2 klanten leveren die ons aan het begin hebben gezegd en daar laten we het bij. Of we zeggen onze banen op en dan gaan we ervoor. Toen heb ik het tweede gekozen, want het was te leuk wat er allemaal gebeurde. Ja, dat was in de zomer van 2016 dat we tegen elkaar zeiden, oké, we gaan onze baan opzeggen. Maar dat hebben we toen wel nog tot 1 januari, of zomer 2015, dat was toen 1 januari 2016, dat we fulltime ondernemer werden.
Maar vond je dat eng? Wat was wel spannend lijkt me.
Nee, ik heb dat helemaal niet zo ervaren. En Do ook niet. Ik dacht, ja, ik kan altijd. Ik heb altijd in de horeca ook ernaast gewerkt. Ik dacht, ik kan altijd dat erbij gaan doen. Er is altijd wel werk. Dus ik was niet bang om mijn baan te verliezen en dat je dan nergens meer aan de bak komt. Ik was ook niet zo bang om te werken. Dus dat dacht ik, dat komt wel goed.
In de zomer van 2015 besluiten Do en Tessel om uit te faceren bij hun fulltime banen en om per 1 januari 2016 fulltime met Gebrouwen door Vrouwen bezig te gaan. We blijven nog even in die zomer van 2015 terwijl ze nog een vaste baan hebben. Door de positieve media-aandacht en een groeiend aantal tevreden horeca-afnemers hebben ze er alle vertrouwen in. Er is echter één grote uitdaging: het bijbenen van de vraag. De Noord-Hollandse brouwer was te klein geworden. Ze vinden al snel een grotere brouwerij, maar daar moeten ze 10.000 liter per keer brouwen. Een vertienvoudiging van hun productie. En dat is prijzig.
We hebben wel gesprekken gehad met de bank, maar dat was toen 12% rente. Best wel veel, vind ik dat, omdat het een hoog risico... Het was geen geschiedenis ook van ons bedrijf. Want ja. Dit was allemaal al zomer 2015 dat dit speelde.
Hoog risico, dus je krijgt 12%. Ja, ja. Dat is ook gek.
Ja, ja, alsjeblieft.
Ja.
Dus dan dachten we, nee, dit is hem niet. En toen kreeg ik door mijn moeder in mijn oor gefluisterd... je moet Dick even bellen.
En dat doet ze. Ze belt Dick, een familievriend met een zinkbedrijf.
Van hem mochten we geld lenen en hij heeft ook het wel geholpen daarin... wat professioneler te maken. Hij heeft ook geholpen met die al dat bier dat moest ergens heen. Dus hij had een waar hij ook dingen op sloeg in Velserbroek, waar we vandaan kwamen, een grote loods waar je dan voor €5 per pallet je spullen op mocht slaan.
Oké, dus dan hebben we een stukje financieel.
Ja.
Check.
Ja.
Opslag. Check.
Ja, nou, maar dat is dus wel ver weg, was dat. In Velsbroek.
Ja.
En wij zaten in Amsterdam en al onze klanten ook. Dus toen heeft Wouter, de vriend van mijn zus, voor zijn kitesurf hobby een busje voor ons gekocht. Dat hij die ook soms mocht om te kiten. Dat is nooit gebeurd. Maar die bus, die propten we dan vol met bier wat we ophaalden in Velsbroek. En dat zetten we dan in dat anti-kraaklokaaltje van Lawrence.
En jullie waren nog met z'n tweeën,
ja.
Jij en je zus. Dus het is dan eigenlijk zit je bij wijze van spreken de helft van de week in die bus heen en weer te sjouwen,
ja.
Te leuren met,
ja.
Met
ja,
dozen.
Do heeft ook altijd zo'n moment dat we dan naar. Toen hadden we ook. Nu hebben we de regel dat je minstens 4 items moet bestellen. Anders is het ritje niet waard. En toen was Do in voor 1 doosje om 19:30 na haar werk nog een klant aan het leveren. Die zat toen ook. Huilend achter stuur. Van wat ze wel had ben haar.
Ja, dit wil ik niet meer.
Nee.
Ja. En dan in januari 2016 hoeft dat gelukkig ook niet meer. 3 jaar na het begin van de nieuwe hobby stoppen Do en Tessel bij hun vaste baan en focussen zich volledig op hun bedrijf. Die extra focus leverde al snel dingen op.
We hadden opeens tijd om niet meer alleen maar reactief sales te doen, maar ook om actief sales te doen en naar horeca tenten te gaan waar wij graag wilden dat het bier lag. Voordat wij fulltime gingen ondernemen, verkochten we ongeveer 500 liter bier per maand. Dat is echt by far niet genoeg om van te leven. En toen hebben we er echt hard aan getrokken en toen in maart was het al gegroeid naar 3000 liter per maand. En dat was wel genoeg om te leven. We hadden vakantiegeld, je vakantiedagen inderdaad wel nog laten uitbetalen. En je had toch wel ook inderdaad je vakantiegeld wat je dan kreeg en een beetje spaargeld. Dus we hadden het uitgerekend dat we tot van januari tot juni konden we het redden zonder onszelf salaris uit te keren. Maar toen konden we het vanaf maart. Dat was ook een heel raar moment. Toen moesten we allebei je vaste lasten allemaal zo onder elkaar schrijven. En dan wat vrije ruimte. Moest je dan iets bedenken van oké, dus dat moet ik aan mijn zus verantwoorden wel. Hoeveel kleren ga ik kopen en hoeveel bier koop ik zelf in de kroeg. En dan kwam daar onderaan de streep kwam daar een bedrag uit. Was dan te hoog. Dus dan moest je het schrappen in dingen. Toen was het aan het begin al gaven we onszelf €1800 per maand.
We gaan er even tussenuit voor de break, maar blijf luisteren. Want straks vertelt Tessel hoe haar oude werk Gebrouwde Vrouwen helpt aan een verdriedubbeling van de groei. Hoe de lancering van een nieuw biertje in duigen valt. En waarom 2023 het lastigste jaar is tot nu toe. Wat zou jij doen als je bedrijf gegijzeld wordt?
Mijn naam is Marcel de Boer. Ik ben financieel directeur bij Hoppenbrouwers Techniek. Hoppenbrouwers Techniek is een technisch dienstverlener. Wij ontwerpen, installeren en onderhouden technische installaties in gebouwen. En daarnaast zijn we ook actief binnen de industriële automatisering. In 2021 waren wij ongeveer met zo'n 1600 collega's. Dus een behoorlijke organisatie met veel mensen en ook over het hele land verspreid. Het was een hele mooie vrijdagavond. 2 juli 2021 was een prachtige, mooie zomerse dag. En ik was met mijn vrouw een hapje wezen eten. Toen we thuis kwamen, toen kreeg ik een telefoontje van een van onze ICT-medewerkers. Ik had gelijk het gevoel van, oh jee, hij belt normaal gesproken nooit op vrijdagavond rond dit tijdstip. Dus dat is vast niet om goed nieuws te brengen. Toen bleek inderdaad dat er sprake was van een ransomware-aanval en dat eigenlijk alle systemen op slot stonden. Ja, op dat moment stond de wereld echt even stil. Het is heel onwerkelijk, want als je door het bedrijf heen loopt, alles staat er nog. Dus ogenschijnlijk lijkt er niks aan de hand. Maar je bent eigenlijk als het ware hersendood.
Op een vrijdag in 2021 wordt Hoppenbrouwers Techniek getroffen door een wereldwijde cyberaanval. Het gevolg hiervan is vaak dat bedrijven weken stil komen te liggen. Maar Hoppenbrouwers kreeg dankzij goede voorbereiding, bereidwilligheid en betrokkenheid van het hele team het voor elkaar om de hack binnen het weekend aan te pakken. Sindsdien vertelt Hoppenbrouwers over deze ingrijpende ervaring om anderen te waarschuwen.
Je kunt met bijna zekerheid zeggen, dit gaat je een keer gebeuren. De kans dat je bedrijf afbrandt schijnt 1 op de 8000 te zijn. De kans dat je bedrijf in meer of mindere mate ooit getroffen wordt door een cyberaanval is 1 op 5. Dus zorg gewoon dat je goed bent voorbereid.
Wil jij er ook voor zorgen dat je extra veilig kan ondernemen? KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com/veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering. Voor de break hoorde je hoe Tessel en haar zus Do een nieuwe hobby vonden in het brouwen van speciaal bieren en hoe die hobby in 3 jaar tijd flink uit de hand liep. Zo erg dat ze stopten met hun banen om zich volledig op hun biermerk te storten. We zijn in 2016. Nu Tessel en Do eindelijk de tijd hebben voor hun bedrijf, groeit het merk nog harder. Er is alleen 1 groot nieuw probleem ontstaan. De verdeling tussen flessen en fusten. Er worden meer flessen afgenomen dan fusten. Waardoor er heel veel bier in de opslag overblijft.
Toen belde de biertuin. En dit is dus wel 8 jaar geleden. Toen was de biertuin nog een beetje het enige echt hippe speciaal bier café. In mijn ogen dan. Wij durfden daar helemaal niet heen. Want we dachten, ja, iedereen probeert daar zijn bier te verkopen natuurlijk. Ze zitten echt niet op ons te wachten. Maar toen zat daar een meisje aan het hoofd. En zij heeft toen ons gebeld. Ja, ik wil jullie bier verkopen. Dat vind ik echt gek. Dus dat was heel erg vet. En dat hebben we toen een paar weken gedaan. En toen werd ik door haar baas gebeld. Van ja, kan je even naar het hoofdkantoor komen? Toen dacht ik, oh nee. Ik kreeg helemaal het gevoel alsof je bij de rector moest komen. Ik dacht, oh, ik heb facturen verkeerd verstuurd. Of er is bier met een beetje glas erin geleverd. Wat sowieso nog steeds mijn grootste nachtmerrie is.
Je ging echt gespannen maar, naar die meeting
ja,
toe.
Ja, ik dacht helemaal, dit komt helemaal niet goed. Ik werd daar ook op een bankje gezet. En hij zat op een stoel hoger dan ik. Ik dacht, nou, ik laat me allemaal afkomen. Ja, ik vind het helemaal fantastisch wat jullie doen. Echt zo leuk. Ik ga het uitrollen naar al mijn zaken. Toen dacht ik, huh? Wow, dat had ik niet verwacht. En toen was ik gelukkig precies bij de hand genoeg om te zeggen, misschien wil jij me dan helpen, want ik heb veel te veel fusten. En mag ik dan bij al jouw zaken op de tap? Toen zei hij, ja, is goed, kunnen we eigenlijk wel doen. En dat zijn allemaal toonaangevende zaken in Amsterdam. Dus daardoor werd er ook weer een soort sfeer gecreëerd rondom gebrouwde vrouwen bij andere zaken. Huh? Heb ik dat gemist? Is dat al meteen zo'n groot merk? Want ik stond daar dus overal op tap. Toen werden we weer nog meer gebeld met, ik wil jouw bier ook verkopen. Mag ik ook? Kan ik het ook op de kaart zetten? En dat was ook wel weer een flight die we hebben gehad.
Dus het lijkt een strategisch geniale zet om op tap overal binnen te komen op allerlei goede plekken. Maar het was dus ook gewoon een noodgedwongen toeval, zeg maar.
Ja, het was echt een gelukkige toevalstreffer.
Je onderneemt natuurlijk met je zus.
Ja.
Lijken jullie überhaupt op elkaar?
Ja, wel in nonchalantheid. En ja, ik denk altijd dat we zijn best wel in een korte tijd ver gekomen. Omdat we niet zo perfectionistisch dus ook zijn. Dat hangt een beetje samen met nonchalant. En we zijn ook vrij relaxed. En we hebben veel zelfvertrouwen meegekregen. Dat zijn denk ik allemaal goede eigenschappen die ja, waar we ook heel erg in elkaar op elkaar lijken. Het zit hem echt in kleine dingetjes waarin we verschillen. Dat is dat ik iets commerciëler ben en zij is iets, kan iets beter helikopteren en vooruit denken.
Is dat ook hoe je dan uiteindelijk je rolverdeling een beetje gaat bepalen?
Ja, het is nog steeds dat we eigenlijk het liefst alles met z'n tweeën doen.
Ja?
Ja. Dus we hebben ook nog een broertje. En die is wel analytisch en die vindt Excel wel leuk. We hebben allebei een soort Pavlov effect. Als er een mail binnenkomt met een attachment Excel, dan beginnen we allebei meteen te gapen. Maar goed, met hem moesten we toch soms achter Excel zitten om te kijken van wat, hoe krijg je nou meer geld binnen en waar zitten de verkeerde kosten. En hij heeft ons ook zo vaak geprobeerd uit elkaar te krijgen. Van ja, die een moet gewoon dan gaan leveren en die ander die moet die proefafspraken doen. Nee, dat kan niet.
Je wil dus, allebei mee naar zo'n kroeg ook.
Ja, en ook niet aan het begin ook niet in je eentje in zo'n bus door Amsterdam rijden. Dat soort dingen, ja.
Ik heb nog één voice note.
Oh, leuk.
Ja, en van wie denk je dat het is?
Ja, mijn broertje of mijn zus.
Ja, dat is geen drukke tijd. Nee, ik heb een voice note van jouw zus, Do, over een moment waarop jij doorslaggevend was voor het succes.
Oef.
Helemaal aan het begin van Gebrouwen door Vrouwen verkochten wij ons bier vooral in de horeca en bij een aantal slijterijen. En hadden we al een paar keer de vraag gekregen vanuit de Albert Heijn, van Tessels oude werkgever, van nou, als je klaar bent voor het schap, laat maar weten. Wie weet, kunnen we iets regelen. En we hebben dat zelf heel lang tegengehouden, omdat we dachten, dan ben je meteen een supermarkt bier en dat is niet cool en dat is niet craft. En ook de slijters waar we lagen zeiden, je gaat niet de Albert Heijn in, hè. Dus we waren best wel huiverig voor het schap van de supermarkt. Tessel die was altijd al wat meer aan de ja-kant van, dan moeten we niet toch gewoon het schap op. Dan wordt het tenminste ook eindelijk landelijk bereikbaar. En ik was altijd nog heel erg van, nee, dat is echt niet cool. En toen, op een gegeven moment was er de productpitch. Dat is dan een wedstrijd voor jonge ondernemers om je product op het schap te krijgen bij de Albert Heijn. Dus toen, toen zei ik, ja, let's do it. Toen zijn we gaan pitchen.
De pitch, de productpitch van de Albert Heijn. Jouw zus aan het woord.
Ja.
Kan je daar wat meer over vertellen?
Dat kwam best wel snel. Volgens mij eind 2016, volgens november of zo, was die productpitch. Do en ik hebben de regel dat nee weegt zwaarder dan ja. Dus als één van de twee nee zegt, dan accepteer je dat. En dan ga je niet campagne voeren om ja te krijgen. Dus zij zei inderdaad altijd, nee, ik wil dat nog niet. En toen was die productpitch, toen werd ik ook echt door oude collega's gebeld. Dit is misschien wel echt wat voor jou. En toen dacht ik, nou, ik ga wel toch een beetje campagne voeren om te kijken of ik dit naar een ja kan krijgen. Toen had ik haar uitgelegd wat het is en toen zei ze inderdaad, oké, let's try it.
En dus doen ze mee aan de Albert Heijn product pitch. De winnaars komen in het schap te liggen, winnen investeringsgeld en begeleiding van een interne coach. Eind 2016 pitchen ze in een kamer vol hoge pieven voor onder meer Tessels oude baas, de CEO van Albert Heijn.
Ja, ze hadden een beetje Dragon's Den nagebouwd. En toen moesten we daar presenteren. Ik was ook best wel zenuwachtig toen. En toen waren we tweede geworden. Dus toen mochten we het schap op. En vooral wat Do toen ook heel erg heeft overgehaald, is dat we een coach erbij kregen. Dus de categoriemanager die gaat je dan ook echt helpen naar een goed startersplan. Dus met haar hebben we toen gekeken van ja, gaan we dan in één keer landelijk? Maar dat konden we niet betalen aan die cashflow en aan de voorraad. En ook gewoon best wel heftig om in één keer in 1000 winkels te liggen. En dan op een gegeven moment werd zij weer verplaatst. Dus toen werd, ik heb die coach ook voor een jaar, kregen we die. Maar toen werden we wel in de systemen van Albert Heijn stond ons bier heel goed. Dus dat systeem, dat krikte de distributie op. Waardoor ik deed het moest bellen, ja, sorry, maar dat zijn te veel winkels. Dat kan ik niet aan leveren. Mag ik terug in distributie? Waar zij ook weer zeiden, huh? dit is echt, dit krijgen we nooit als vraag.
Dit wil iedereen, zeg maar.
Iedereen wil altijd meer winkels. Ja. Nu is zo'n brouwertje, ja, misschien iets minder winkels.
Ja.
Dus dat is wel heel grappig. En toen op een gegeven moment dacht ik, nu moeten we er wel echt, kom op. Want we kregen ook wel echt vragen vanuit Groningen. Met mensen die, waar kan ik dan jullie bier kopen? Toen moesten ze soms wel anderhalf uur rijden om dat bier te krijgen. Dus dat het landelijke bereikbaarheid, wat Do ook zei. Dat door de Albert Heijn is dat ook heel erg gaan groeien. Plus dat ik ook, wat ik ook een voordeel vond aan dat we de supermarkten ingingen, is dat er waren zoveel speciaalbieren en zoveel biermerken. En niet alles was even goed wat er op de markt kwam. Dat we wel, ja, door dat plekje op het schap straal je ook wel professionaliteit en kwaliteit uit. Waardoor je wel weer een streepje voor had op de rest, in mijn ogen. En zo is dat ook uiteindelijk goed gekomen.
Het winnen van de productpitch en het terechtkomen in de schappen zorgde niet alleen voor een streepje voor op de concurrenten. De samenwerking met de Blauwe Reus zorgde ook voor een grote professionaliseringsslag. Ze maken een rebranding door, openen hun eigen kantoor, nemen werknemers aan en worden een BV. Je hoorde het net al. De zussen willen liever in wat minder winkels liggen dan ze aangeboden wordt. En dit heeft alles te maken met de cashflow. Door de enorme groei moeten er steeds meer kosten worden gemaakt, terwijl de baten op zich laten wachten. Do en Tessel hadden geld nodig.
Ja, ik kon weer Dick bellen.
Oh ja.
En ik zat boven op mijn debiteuren altijd. En dan vooral de grote debiteuren. En er is een groothandel in Amsterdam. Die heet Henk Smit. En die belde ik. Zeg ja. Hij belde mij van ja, hoezo heb jij geen Tricky Triple? Ik moet dat leveren. Zeg ja, ik heb geen geld om een nieuwe badge te betalen. Geen geld? Meid, hoeveel heb je nodig? Toen zei ik ja, €10.000 of zo. Oké, ik maak nu over. En toen was ik helemaal, huh? En toen hebben we dat terugbetaald in bier, zeg maar. Dus hij heeft gewoon een hele grote factuur vooruit betaald. Ja, en dat soort dingen helpen je dan ook wel. En dan voel je je ook wel weer meer gewaardeerd. En denk je, wow, de wereld wil je toch wel soms helpen.
De zussen zijn in nog geen 4 jaar na het begin van een nieuwe hobby uitgegroeid tot eigenaren van een speciaal biermerk dat door het hele land beschikbaar is. 2016 sloten ze af met 250.000 verkochte biertjes. En in 2017 wordt dat aantal bijna verdriedubbeld. Do en Tessel doen nog steeds wat ze het allerleukste vinden. Nieuwe speciaalbierrecepten ontwikkelen en die vervolgens met trots lanceren. Bij een van die nieuwe recepten, het Gember Goud biertje, gaat de lancering niet helemaal volgens plan.
Ja, dat is echt een fiasco. We timen het altijd zo strak, dat eigenlijk, want we waren zelf zo hyperactief en blij als er een bier uitkwam, dat het lanceringsfeest was eigenlijk gepland op de dag dat wij het uit de brouwerij ontvangen, het bier.
Dan wordt het geleverd, laten we dan die avond ja, even een groot feest geven.
Totaal geen risico ingebouwd.
Ja.
En als zo'n brouwerij een ander bier op is, dan gaat dat eerder de afvullijn op. Het bier was echt die dag nog in Limburg bij de Lindeboom. En die avond hadden wij de releasefeest van dit bier. Ja, toen hadden we die brouwerij in paniek gebeld. Ja, we hebben dit allemaal al geregeld. Dat bier moet hierheen komen. Gekoeld. Dus toen zei hij, oké, ja, ik ga gekoelde transport regelen dat die fusten in Amsterdam geleverd worden. En daar is toen iets misgegaan, want dat was geen gekoeld bier. Fust heeft meestal wel 8 uur nodig om te koelen. Dus toen hadden wij om 5 uur in Amsterdam lauwe gembergoud. En dat releasefeest begon om 7 uur. Dus dat was een releasefeest met lauw bier. Waarop ook echt mijn vrienden ook voor het was het 4e bier wat we lanceerden. Vrienden ook echt zeiden: ja, Tess, dit is echt niet lekker. Dit is echt, ik weet niet, maar dit moet je denk ik niet meer doen. Toen hadden we ook nog 20% meer. Hier zit een gember-extract in. En ja, ik vind dat heel lekker dat je hier zo helemaal dat spicy voelt in je keel. Dus dat zat er heel erg in. Zo, ja, ik sta ook helemaal in de fik. Wat is dit voor bier? Dus toen hebben we hem. Hij heeft nu 20% minder. Nog steeds 20% minder extract. En ja, dat lauwe bier. Dat, dus nu zit daar altijd wel zelfs een paar weken tussen voordat we het bier. Je kan niet helemaal een bier presenteren en dan is het lauw.
Waar ook zoveel ja, nadenkwerk en liefde vooraf in zit. Ja. En dan kom je daar met een warm biertje.
Hey jongens, proeven?
Ik heb gisteren toevallig een tasting gedaan van, van jullie biertjes. En daar vond ik die wel misschien wel het lekkerste, ja.
Ja, ja, veel mensen die bij ons werken, daar is het ook hun lievelingsbier van.
Ja, ja. Dat begrijp ik wel. Ik heb die tasting gedaan, jij weet wel waar.
Op een leuke plek hoop
ik. Op een hele leuke plek, in de Gebrouwen door Vrouwen bar.
Ja.
En dat is wel eventjes een heel groot punt om aan te stippen.
Ja.
Van waar de eigen bar?
Wij zijn nog steeds loonbrouwers, dus we hebben nog steeds geen eigen brouwerij. Maar we merkten wel dat er behoefte was om een plek te hebben waar we het merk konden uitdragen. En waar we konden laten zien, dit is gebrouwen door vrouwen. Of waar je proeverijen kan geven of in ieder geval mensen ook kan uitnodigen. Niet dat dan in ons antikraak kantoor toen of nu is dat in onze loods ook niet echt een hele mooie plek.
Een warme omgeving. Ja. Ja.
Dus we wilden gewoon een plek hebben waar een soort flagship. We hebben nog steeds geen eigen brouwerij. Daar heb ik ook nog steeds niet per se ambitie voor.
Waarom niet?
Ja, omdat het, als je alle charme eraf haalt, dan bouw je eigenlijk een fabriek. En we zijn best wel veel brouwerijen, zijn we loonbrouwer geweest. Dus ik heb wel veel brouwerijen echt goed van binnen gezien. En alles gaat de hele tijd kapot. De techniek gaat ook de hele tijd door. Dus dan heb je net 2 ton in een apparaat geïnvesteerd. Dan moet je alweer een update of een nieuw onderdeel weer 10.000 euro. Zo. Het gaat ook veel investeren qua geld erin. Wat we ook heel erg zagen is dat mensen een brouwerij kochten. Die was dan 1 of 2 jaar later te klein. Dus dan hadden ze alles geregeld. En dan moesten ze zelfs nog weer een deel van hun bier ergens anders brouwen. Dus daardoor dachten we ook een beetje, als we in iets rustiger water zitten, dat we een beetje weten, want we groeiden echt hard aan het begin, dat we een beetje weten hoe hard het bier groeit en weten wat voor een brouwerij we zouden moeten bouwen. Toen kregen we de bar. Dat noem ik altijd een brouwerij XXXXS. Daar gaat namelijk ook alles de hele tijd kapot. Dan moet je ook de hele tijd weer opnieuw investeren en mee met wat er om je heen gebeurt. Maar dus daarom is er nog steeds geen motivatie om er één te bouwen. Ik zou het wel heel graag willen.
Maar die bar, hoe kijk je daarnaar?
Nou, dat wilden we dus heel graag. En een vriend van mijn zus heeft had ook een restaurant. Dus die zei, ik ga jullie hierbij helpen. Dus die heeft ook echt wel mee geholpen in het zoeken van een locatie. En we hebben bij een hele grote kerk gekeken wat een horecazaak werd. Nou, ik liep daar naar binnen. Ik snapte al helemaal niks van die ruimte. Hier moeten wij dan iets van gaan maken. Beetje overweldigend gevoel dat ik echt dacht, dit gaan we niet doen.
Het past niet ook in de sfeer.
Nee, het kon wel heel vet worden dat je dan een kerk hebt wat, ja, bijvoorbeeld de brouwerij Joop heeft de Jopenkerk. Dat loopt als een tierenlier. Maar ja, het is zo'n grote onderneming ook weer. Het voelde niet echt als dat ik snap dan wat er gebeurt. Toen ook nog bij andere horecazaken gekeken. En in Amsterdam heb je een soort sleutelgeld of overnamegeld van in de tonnen loopt. En ja, eentje had dan 5 ton overname. Dat je ook dacht, hoe verdien je dat ooit weer terug? Dus daardoor dachten we ook, is hem ook niet. En ja, toen was er opeens een heel schattig barretje op de Jan-Pieter Heijen die vrij kwam.
In Oud-West Amsterdam.
Ja. Ja, en die voldeed precies aan alle eisen die ik in mijn hoofd had. Ik wilde een terras in de zon. Omdat bier in de zon is gewoon 3 keer zo lekker. Ik wilde het op een doorgaande weg. Zodat veel mensen het merk ook zagen. En dat ze weten waar het is. En ik wilde ook dat als je binnenkomt, dat je meteen op de bar binnenkomt. Dat is ook in het barretje. En ja, dus ik weet nog dat ik echt die deur opende. En dat ik dacht, ja, dit is hem.
In maart 2019 opent hij dan, de Gebrouwen door Vrouwen bar in Amsterdam. Het is een succes, het is goed voor een naam, er zijn leuke feestjes, er is gezelligheid. Maar ondanks dat draait de bar bijna een jaar lang elke maand verlies.
Ik heb wel altijd in de horeca gewerkt, maar ik weet niet hoe het is om je eigen horecazaak te hebben. Dus we hebben wel ook aan andere mensen gevraagd van ja, wat vinden jullie dat we moeten doen? En daar zeiden mensen wel echt, ja, je moet ook eten aanbieden, want ze komen niet alleen maar drinken. Dan ben je een andere soort kroeg, trek je ander publiek aan. Dus ik dacht, ja, zij weten het allemaal, dus dat gaan we doen. Toen had ik echt hele lekkere gerechtjes en een shared dining concept. Maar ja, het is een kleine zaak. Je komt meteen binnen op een bar. Er zijn niet zoveel plekken waar je kan zitten om te eten. En speciaal bier vult heel erg eigenlijk al. Je hebt na 3 speciaal bier al bijna geen honger meer. Die keuken, dat liep eigenlijk gewoon niet. Op een gegeven moment had Wouter, de vriend van mijn zus, een berekening gemaakt. Zei, ja, die hamburgers. Want op een gegeven moment hadden we het fine dining. Hadden we dan, dachten we, het is te ingewikkeld. We moeten naar een simpelere kaart. Naar meer een soort van, ja, wat er goed bij bier, veel bij bier gegeten wordt. Dus dan hadden we op een gegeven moment ook hamburgers erop. Zei, ja, een hamburger kost ongeveer aan kosten 25, 26 euro. En we verkopen hem voor 18 euro. Dus toen dachten we ook, ja, die keuken moet er eigenlijk uit. De bar zelf en wat een barmeisje die bij ons werkt, of barman die bij ons werkt, moet doen, dat weet ik. Maar wat er daar in die keuken gebeurt, dat snapte ik ook helemaal niks van die inkoop en zo. Dus was ik heel blij toen die eruit ging. Dat dacht ik, ja, nu begrijp ik weer wat er gebeurt.
Ja. Heeft dat er ook voor gezorgd dat je nu zwarte cijfers daar kan draaien?
Ja, lullig hè, dat dan geen groene cijfers zijn.
Maar zwart.
Ja, ja. Want de bar was aan het begin alleen maar rode cijfers. Ik weet nog dat de boekhouder toen voor het eerst zei, goed gedaan dames, jullie hebben zwarte cijfers. Toen zei ik krijg nu niet de kleur groen. Nee, zwart is goed in de boekhoudwereld. Ja, dus dat zijn nu zwarte cijfers. Nou, nee, weet je hoe wat er is gebeurd? We hadden 1 maand zwarte cijfers. Dat was februari 2020. En toen werd het maart 2020. Alle deuren dicht.
Jeetje.
Gingen we weer de rode cijfers in.
De Rona.
Ja. Corona waren echt 2 bedrijven ook heel erg op dat moment. Omdat die allebei al andere regels hadden. Dus we hadden het biermerk en we hadden de bar. De bar moest natuurlijk helemaal dicht. En het biermerk kreeg geen 1 order voor wekenlang. Omdat alle horeca was dicht. En de supermarkten, daar werd een soort van priolijst van de 1000 belangrijkste producten. Nou, daar staat Blouse & Blond natuurlijk echt niet op. Dus we zagen echt alle omzet dreef weg. En voor allebei die bedrijven moesten Do en ik dan bedenken, wat is de oplossing? Dus het lukt om tot 3 uur te werken iedere dag. Weer die knalrode konen elke dag van, hoe gaan we dit nou weer doen? Dat was een gekke periode. En toen die 1000 producten een beetje geleverd was. Iedereen had zijn wc vol met playpapier. Toen werd het weer kwamen de orders van de supermarkten weer terug. En de supermarkten hebben 2 grote momenten dat ze het schap omgooien. Dat is in het voorjaar en in het najaar. En ik had toen net dat allemaal supermarkten mij hadden benaderd. Mag ik jouw bier ook verkopen? Dus we hadden ongeveer 500 of 600 supermarktwinkels erbij. En daar ging het als een maniac. Want iedereen was speciaal bier aan het drinken in coronatijd. Op zijn balkon of in het park. Dus we hebben echt even een heel diep dal gehad. En daarna krabbelde het echt heel goed op.
Hoe groeit zoiets dan door tot dit moment? Is dat iets wat gestaag eerst binnen Albert Heijn en komen er dan supermarkten bij? Of hoe gaat zoiets?
Achter al die supermarkten zit een bedrijf, dat heet GFK. En al die supermarkten zijn daarop aangesloten en die faciliteert data van wat goed lopende producten zijn. En daar hebben zij ons bier, denk ik, op gezien. De andere
Iedereen kan dat van elkaars supermarkt bekijken?
Ja, volgens mij wel. Dat is open, maar dan moet je best wel veel voor dat abonnement betalen.
Ja.
En daarop hebben ze volgens mij onze bieren teruggezien en zo ons benaderd.
En dan krijg je steeds supermarkten erbij.
Ja.
En is het dan tijdens corona dat jullie je grootste verkoop hebben gedaan ooit in de supermarkt?
Ja, ja, de boekhouder weer. Die zei, nou, dit is wel goed voor jullie corona. Zei, nou, zie je deze wangen? Ze zijn wel niet goed voor ons. Maar qua cijfers voor het gebrouwdervrouw Bierberg was het, waren het ondanks alles dus goede jaren. Omdat er zoveel gekocht werd in de supermarkt.
Zelfs corona kon de groei van gebrouwen door vrouwen niet stoppen. Maar hoe is het nu?
Nou, nu is het 2023 en hebben we heel veel prijsverhogingen gehad. Jij hebt ook een horecazaak. Dat heb jij denk ik ook wel gevoeld aan alles.
Ja, zeker weten.
Dus de horeca voelt dat heel erg, maar ook de consument. Dus het is voor ons voor het eerst een jaar dat we minder doen dan de andere jaren. We hebben ook een heel slecht voorjaar gehad met alleen maar regen en wind. Dus het is een jaar met heel veel externe factoren die niet helpen op de bierverkoop. Dus we groeien wel in aantal horecaklanten, maar één horecaklant verkoopt gewoon anderhalve doos minder, zeg maar. Gewoon de helft bijna minder aan ons bier. Wat dus aan de ene kant, we zijn weer wel weer heel positief, want we groeien wel in aantal afnemers, maar iedere afnemer neemt minder af. Dat geldt ook voor de supermarkten. Daarin zijn we ook ongeveer dus wel gegroeid in aantal supermarkten, maar één supermarkt verkoopt de helft van wat we verkochten. Milou die doet onze administratie. Zei, hey jongens, het is trouwens met 24% gestegen. En we hebben een prijsverhoging gedaan van 3%. Ja, dus daar is flink gat.
En kan je niet daar wat bovenop doen?
Nou, we zijn loonbrouwers. Dus we zijn sowieso al een van de duurdere merken in de markt. Omdat we niet zelf produceren. We zitten al aan die bovenkant. Dus als we hem echt zouden verhogen naar wat het zou moeten, dan zet ook weer niemand het op de kaart. Want dan ben je veel te duur. Dus we zingen hem uit. Is het plan.
Het zijn best wel behoorlijke klappen. Of een behoorlijke impact die het kan hebben op gebrouwde vrouwen.
Ja.
Wat zijn dan de harde beslissingen die jij nu moet nemen?
We hebben nu Fenna die bij ons werkt. Die heeft haar baan opgezegd zelf. En dan hebben we wel besloten om haar niet te vervangen. Ja, we hebben echt een dure loods in Amsterdam. Maar wel op fietsafstand. Maar ik stel hem heel erg uit. Maar ik moet echt een rekensom gaan maken. Hoeveel betalen we nou voor één palletplek? Of moeten we het weer terug naar helemaal het begin waar we een palletplek huurden? En terug naar die €5. Want ik denk dat er hier echt een belachelijk bedrag uit gaat komen. Dus er zijn nog wel een paar troeven die ik heb. En maar ik ben het aan het afwachten voor 2024.
Ja, en je hoopt, ja, je kan het ook weer doorrekenen dat je niet te veel meters wil maken naar een loods die iets te ver staat, natuurlijk.
Ja, die mag ik allemaal meenemen, natuurlijk, die randvoorwaarden.
Ja.
Maar dus dat soort. Op dit moment zijn het meer kleine dingen nog. We hebben tote bags, die komen niet nieuw. Er komen geen nieuwe sleutelhangers, er komen geen nieuwe stickers, er komen geen nieuwe aanzichtkaarten.
Even de knip, hand
ja,
op de
gewoon
knip.
Promo echt weer minimaliseren naar alleen filten.
Tot slot, volgend jaar zijn er nog bepaalde ambities. Gaan we misschien dan wel even kijken of het in Berlijn kan? Of zijn er nog andere dromen die je hebt voor de toekomst?
We zijn natuurlijk nu over op statiegeld blik. Wat het onderscheid maakt, we hebben one-way glas waar onze flesjes in zitten, dat zijn deze. En heel lang was het niet heel duidelijk wat nou de meest duurzame optie is. Het was maar net welk artikel je las wat er beter is. En nu met statiegeld is het wel echt blik. Onze blikjes hebben nu een blik en dan een etiket erop geplakt met een sticker. En dat vind ik toch niet zo heel mooi. Dus het is zo moeilijk om het voor elkaar te krijgen. Maar ik wil zo graag een blikje dat hij helemaal zo gebrouwde vrouwen geprint is. Dus daar ben ik hard voor aan het werk.
Dat is een beetje de dream. Heel specifiek.
Ja, 80% gaat het niet zien. Maar ik hoop toch in 2024 vette blikken op het schap te hebben staan.
Ja.
Er dus een beter jaar te maken dan 2023 is. Financieel gezien dan. Want eigenlijk qua werkvibe en hoe ik er zelf nu ook in zit in het bedrijf, gaat dat wel heel erg goed. En wie weet dus een bar in Rotterdam. Daar zijn we wel, dat zou ik echt heel graag willen. Dus ben je een luisteraar en denk je, yes, ik wil met die vrouwen een bar hebben in Rotterdam. Dan
Wie weet.
Zou ik dat wel willen,
wat er hier uitkomt.
Ja.
Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het langskomen hier bij Vallen en Opstaan.
Ja, graag gedaan.
Fijn om te horen over je verhaal. Van hobby en passie tot
BV.
BV en 10 jaar in de game.
Ja, wauw.
Tot zover de aflevering met Tessel de Heij van Gebrouwen door Vrouwen. Een prachtig verhaal van een hobby die met de snelheid van een raket uit de hand liep. Van brouwen in de keuken naar honderdduizenden liters verspreiden over heel het land. En van werken bij Ahold naar je eigen product in de schappen. Dankjewel KPN voor het mogelijk maken van deze mooie ondernemersverhalen. En wil je een verkorte versie van deze of andere afleveringen uit dit seizoen bekijken? Ga dan naar kpn.com/vallenenopstaan of naar het YouTube kanaal van KPN. De podcast wordt geproduceerd door Mickey Media. De teamsong is van Cloak. De montage en de regie door Twan Rampenplan Mensink. En mijn naam is Vincent Reinders. Abonneer je op deze show als je niks wilt missen. En over 2 weken zijn we terug met een gloednieuw ondernemersverhaal.